Beste luisteraar van de podcast Topsturing. Leuk dat jullie weer luisteren. En nou, we zitten hier, Matthijs. Dit keer is eventjes bij mij thuis op te nemen.
Gezellig.
Ook leuk. Ja, hartstikke leuk. Dat scheelt een hoop sleepwerk voor mij vandaag. Waar gaan we het over hebben?
We gaan het over de bedoeling hebben.
Sturen op de bedoeling.
Ja.
Dat is bijna een oud begrip, of niet?
Ja, een beetje wel gedateerd begrip.
De boeken van Wouter Hart van 15, 20 jaar geleden.
Denk ik inderdaad. Toen was het een hype.
Maar dat is ingebracht, hè? Door onze grote vriend René Grotes.
Gemeentesecretaris van Zeist.
Van Zeist. Heb ik al eerder in een aflevering gehad, in een van de eerste 16 afleveringen.
En wat was zijn vraag?
Ja, zijn vraag was, hoe kan het toch dat we als overheid wel iedereen zijn ding netjes doet en keurig afvinkt, groenvinken, we hebben alles gedaan zoals hoort, maar dat dan uiteindelijk dingen in de leefwereld van mensen dan toch niet zo uitpakken zoals de bedoeling is. En hij geeft dan bijvoorbeeld als voorbeeld een tienermoeder die dan eigenlijk met urgentie een woning zou moeten krijgen.
Mm-hmm, ja.
Maar dat gebeurt dan niet, want nou, er moeten eerst formulieren ingevuld worden door zo iemand. En, nou, maar zo iemand heeft
het zo zwaar. De
dus dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja. Dus, nou, ja, dus toeslagenver hebben we natuurlijk gehad, hè, ja. Die daar bol van staat. Van, ja,
ik ben wel benieuwd of René het woord soms daarbij gebruikte. Je zegt soms verstrikt raken in de bureaucratie. Het is natuurlijk echt een probleem dat we in heel veel plekken hebben gezien, de toeslagaffaire, Groningen.
Ja, het gebeurt op veel plekken.
Het gebeurt op veel plekken.
Nee, soms neem ik voor eigen rekening. Dus hij zegt eigenlijk van, goh, kunnen we daar eens over hebben wat er zou moeten gebeuren om toch wat meer te zorgen dat dingen uiteindelijk uitpakken zoals ze de bedoeling zijn. Ja. In plaats van dat iedereen keurig kan zeggen dat hij zich aan de wet heeft gehouden en zich aan de regels heeft gehouden. Ja. Maar per saldo krijg je niet wat je hebben wil. Ja.
En de naam Wouter het Hart viel al. Die heeft hier inderdaad veel over geschreven. Over de bedoeling en de systeemwereld en de leefwereld. En, en volgens mij gaat het over dat vraagstuk. Hoe botsen die met elkaar?
Ja.
Hoe kan het zijn dat we zo in die systeemwereld gevangen zijn van de
blijkbaar
wet en de regels?
Blijkbaar moeten we het nog steeds over hebben na 15 jaar, want het is nog steeds niet geregeld blijkbaar.
Nou, blijkbaar niet op alle plekken. Ik denk dat ze we er wel van geleerd hebben. Ja. Maar,
laten we het vraagstuk eerst eens verdiepen.
Ja.
Waar zit hij op? Zeg maar? Wat denk jij?
Mijn beeld is dat het heel erg gaat over overheidsorganisaties die heel erg aangestuurd, afgericht worden, zich moeten verantwoorden over het volgen van uiteindelijk regels. Overheidsorganisaties zijn ingericht om een probleem op te lossen. En daar zit ook een juridisch kader dat heel erg gericht is op het vermijden van risico's. Dat is wel een van de eigenschappen van de overheidsorganisatie.
Maar wat voor risico's heb je dan over bijvoorbeeld?
Nou,
misschien vermeden moeten worden.
Een risico dat vergelijkbare situaties verschillend behandeld worden.
Ja.
Misschien wel het risico dat er niet rechtmatig dingen gebeuren. Dus dat een medewerker van een overheid bij het behandelen van een vraag of zoiets een verkeerde afslag neemt. En dat politieke risico's geeft. Dus de overheid is heel erg geprotocoleerd, ingericht, afgericht op
om maar te voorkomen, de schijn van willekeur, maar te voorkomen, zeg maar.
Dat denk ik wel.
Dus hoe kan het nou dat je in de ene situatie dit hebt gedaan en in een andere situatie wat anders hebt gedaan? En,
nou ja, en dan liggen politieke vragen, liggen media, liggen natuurlijk snel op de loer. Dus dat is wel een patroon, een mechanisme dat in overheidsorganisaties aanwezig is of in ieder geval op de loer ligt.
En dan is het maar makkelijker om je te kunnen zeggen, ik heb me aan de protocollen, aan de regels gehouden.
Patiënt is overleden, maar operaties.
Het heeft niet aan mij gelegen.
Ja. Tenminste, dat is mijn veronderstelling, maar ik ben benieuwd of jij dat herkent.
Nou ja, jij zit er dichterop dan ik. Maar ik heb daar ook wel voorbeelden van. Ik was ook wel eens in het verleden eens betrokken bij in het gebied van het sociale domein, zeg maar. Waar wij ook dan een voorbeeld was van een regeling die er eigenlijk voor moet zorgen dat bedrijfsleven maximaal zorgt dat mensen die langdurig uitvallen, dat die ook weer geholpen worden om terug te keren naar werk.
Ja.
En omdat te stimuleren, zeker om dat te bestraffen als je dat niet doet, had men politiek besloten dat als een bedrijf dat niet goed doet, dan moet je maximaal een jaar doorbetalen als een soort prikkel voor een bedrijf om dan op tijd weer zo iemand terug te helpen. En dat wordt dan afgevinkt door het beleidsdepartement van, nou, dat hebben we omgezet in wet en regelgeving. We hebben de opdracht gegeven aan, in dit geval, een UWV. En een UWV die heeft een uitvoeringstoets gedaan. Zegt, nou, is goed, kost zoveel, kunnen we voor je uitvoeren. En bij bedrijven die dan inderdaad die regel overtreffen, hebben we dat ook geïncasseerd en ontvangen. Dus iedereen zet dan een groen vinkje. Maar dan kom ik zelf in de praktijk, want ik vind het altijd wel gefascineerd als ik in dat soort situaties terechtkom, dan ga ik ook eens om me heen vragen aan mensen in de leefwereld, hoe dingen uitpakken. En dan kom ik bijvoorbeeld bij een kerel die op vakantie kom ik tegen. Die heeft een eigen kitbedrijf. Met een man of 10 in dienst, zeg maar. Die doen de hele dag niks anders dan kit.
Ja.
Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar dat is wel een vak apart.
Nee, dat kan ik niet.
Nou, ik heb het wel eens geprobeerd, maar het is nooit zo netjes als die echte kit. Zeker. Is. Maar in ieder geval. Maar die had er helemaal de balen van. Hij zei van, misschien moet ik ermee stoppen met mijn bedrijf. Want ik heb 2 van de 10 man, die heb ik nu langdurig in de arbeidsongeschiktheid, zeg maar. Die zijn uitgevallen. Eén daarvan die deze vrije tijd karate, die heeft zijn knie kapot laten schoppen. Die kan nooit meer karaten, die kan nooit meer kitten. En maar toen kreeg ik een boete van het UWV dat ik zijn salaris nog een jaar langer moest doorbetalen. Nee, dat kan mijn bedrijf helemaal niet hebben. Dus ja, misschien moet ik er maar mee stoppen. Misschien ga ik wel failliet. Ik denk, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hè? In zo'n situatie wil je dat zo'n ondernemer überhaupt op de hoogte is dat hij die verantwoordelijkheid heeft. En in dit geval kun je nou die verantwoordelijkheid verhouden. Dus is het meer de vraag van hoe gaan we zo iemand naar wat anders toe leiden. Dus dan zie je al dat, leuk bedoeld. Maar dan pakken dingen in de praktijk niet helemaal uit zoals de bedoeling was, zeg maar. Klopt. En dus blijkbaar ontbreekt dan ook de regelkring in de zin dat je checkt ook als overheid van hoe pakken dingen nou uit en moeten we dit in alle situaties wel in de blind zo
doen? Ja, als een voorbeeld, er roept natuurlijk altijd wel vragen op. Hè? Er zit uiteindelijk ook een gedachte achter deze regelgeving, die valt dan in deze praktijk heel vervelend uit, maar...
Ja, ik heb nog wel meer voorbeelden, maar dat wordt te lang voor deze podcast. Nee, dat gaan we niet goed doen. Uitpakken.
Nee. Maar de vraag die erachter zit, met de regelgeving die gemaakt is, hoe pakt die uit? En welke ruimte hebben overheidsorganisaties of hebben medewerkers bij overheidsorganisaties uiteindelijk om toch ruimte te zoeken en te zeggen, ja, maar in deze situatie pakt deze regel toch echt verkeerd uit.
Nee,
en
maar, we dan doen anders. Maar dat vraagt dus van zo'n medewerker dat hij zich de tijd ook krijgt en neemt om zich te verdiepen in de situatie en daar ook een oordeel over te zeggen. En op basis daarvan te zeggen, nou joh, in jouw geval krijg je die boete niet. Of, hè, dus. En de vraag is van, krijgen mensen überhaupt ook die ruimte?
Ja, want het,
en voelen ze ook
wil
de vrijheid?
Je je verdiepen, dan moet je inderdaad de vrijheid al voelen om daarover na te denken. En voorbij de regels te kijken en de vinkjes te kijken.
Ja.
En te kijken naar het effect wat buiten plaatsvindt. Volgens mij, want de beelden of de woorden systeemwereld, leefwereld vielen al een aantal keer. Dit is nou typisch een voorbeeld. De systeemwereld, we zetten de vinkjes, we geven de boete, opdracht voltooid. Leefwereld is eigenlijk de
alles
vraag van,
groen,
en wat betekent dit nou voor dit bedrijf of voor deze medewerker? Of, ja, en heb je de ruimte als organisatie of zoek je de ruimte om daar uiteindelijk andere keuzes in te maken?
Maar voordat we naar de oplossingen gaan, laten we hem toch eens even kijken of we hem kunnen fileren. Van hoe komt het nou dat dit gebeurt? Want niemand wordt hier uiteindelijk blij van.
Nou ja, dat is een beetje het begin wat ik in dit gesprek aangaf. Ik denk dat de overheidsorganisaties heel erg gericht zijn op naleven en uitvoering geven van wet en regelgeving.
Ja.
Daar worden ze op afgerekend. En zoeken ze daar de ruimte op. Is altijd een risico dat er toch in de politiek...
Maar je wil als ambtenaar toch iets positiefs doen voor de maatschappij. Dus
zeker.
Je wil toch iets doen waarvan je het gevoel hebt van... Oh, dat is lekker, daar heb ik toch iets goeds gedaan.
Zeker, zeker. Maar dus... dan maak je toch alvast een overstapje naar een mogelijke oplossing. De vraag is hoe je die ruimte kan maken.
Nou ja, in termen van oorzaken, wat maakt dan dus dat een ambtenaar of de leidinggevende van die ambtenaren daar dan niet op stuurt?
Ja, dat is een beetje wat ik net ook zei. Ik denk dat het een soort ingesleten patronen in overheidsorganisaties zijn. Omdat er zo vaak op wordt afgerekend. En de kunst is dat je niet laat...
Is dat zo of denkt men dat?
Nou, daar zijn
als fout gaat, dan wordt er altijd gekeken wie heeft het fout gedaan en dan wie heeft zich niet aan de regels gehouden.
En ik denk dat er legio voorbeelden zijn en dat is ook niet alleen voor overheidsorganisaties, dat is in veel organisaties. Alleen de vraag is, hoe kun je als medewerker of als organisatie ruimte maken om ook naar dat leefwereldperspectief te kijken, naar dat effect voor in dit geval die ondernemer, of een cliënt, of wat dan ook.
Waarom gebeurt dat niet, is mijn vraag.
Nee, ik ben op zoek naar de oplossing. Uiteindelijk is
nog niet de oplossing. Eerst even de oorzaak.
Ja, daar zijn we nou. Daar zijn we al een tijdje mee bezig, Paul-Jan. Dat is wat ik zeg. Volgens mij is die organisatie wordt geacht zich heel erg aan de regels te houden.
Ja?
En de vraag is of je de verwachting buiten, en misschien ook binnen de organisatie, veel meer kan richten op. Waar is deze organisatie nou voor? Is deze organisatie er louter en alleen om regels na te leven? Of misschien ook een aantal mensen
te helpen? Daar zal iedereen wel zeggen, nee, we zijn er niet om de regels na te leven. We zijn ervoor om dingen voor elkaar te krijgen.
En durf je daar ook het gesprek over aan te gaan, waar regels dan knellen? Dus kun je de ruimte nemen om bijvoorbeeld met de politiek het gesprek aan te gaan over het krijgen van die ruimte om daar individuele afwegingen in te maken? Kun je het gesprek aangaan met de media? Kun je ook uitleggen dat je in bepaalde situaties andere keuzes maakt om dit soort maatschappelijke ongelukken te voorkomen. En ik denk dat heel veel overheidsorganisaties dan best het lastig vinden, moeilijk vinden om die ruimte te zoeken. Ik kijk me heel wazig aan.
Nou ja, ik vraag nog steeds af, wat is nou de echte oorzaak waarom dit gebeurt? Want jij zit al van, jij moet een gesprek aangaan en je moet de ruimte opzoeken. Ja, maar als het zo simpel was, dan zaten we hier niet over te praten natuurlijk.
Omdat, wat ik net ook al aangaf, organisaties...
Ja, ik ben niet zo snel van begrip.
Nee, dat begrijp ik. Organisaties toch heel erg worden afgerekend op gloeiende regels. Is het rechtmatig? Heb je geen risico's gelopen? Gebeuren er geen ongelukken?
Je zegt eigenlijk de prikkel voor...
De prikkel is het om niet te doen.
Om zich te houden aan regels. Angst is sterker dan verlangen, zeg maar, zeggen ze wel eens. Dus de angst om het niet goed te hebben gedaan, werkt misschien sterker dan de lol die je hebt van iets... de ruimte hebben opgezocht en iets goed hebben gedaan, maar waar je misschien al later
wel... En ik denk dat bij heel veel collega's, die hoefde er ook echt wel iets. Alleen je zit uiteindelijk... En dat is natuurlijk het punt van Wouter Twart ook. Je zit in een systeem... dat je moet oprekken, waar je uit moet breken. Maar dat is in het systeem best lastig. Want dat heeft natuurlijk ook een...
Kan het ook zijn dat in aanvulling op... Hè, we hebben regels en mensen zijn geneigd... om zich te conformeren aan regels... en zijn bang om het fout te doen. Kan het ook zijn dat het ook makkelijker is... om regels te volgen dan dat je tijd moet steken... in je te verdiepen in wat is hier nou echt aan de hand. Tijd die je misschien niet voelt dat je die hebt. Dat je ook de oplossing, de echte oplossing... niet zo makkelijk kunt bedenken... En dat je dan maar denkt, nou ja, dan maar de regels volgen, zeg maar. Want dan, in het geval van de tiende moeder, hoef ik daar nu even geen tijd aan te besteden. En die bergwerk die er ligt, dan kan ik daarmee verder in. Want dan wacht ik toch eerst totdat ze dat formulier heeft ingestuurd, zeg maar. Dus kan het in plaats van dat je denkt, ja, laat ik er eens langs gaan om eens te kijken hoe het daar gaat. En misschien moet ik er eens bij gaan zitten om dat formulier in te vullen. Het kost allemaal tijd, moeite en misschien kan ik het niet eens bedenken. Dus kan het ook zijn dat het ook iets vraagt van ambtenaren, wat je ze misschien niet... kunt vragen op een bepaald niveau en waar misschien ook leiderschap voor nodig is om dat te stimuleren.
Ik denk dat de collega's dat heel graag willen, want het louter volgen van regels geeft aan het eind van de dag ook buikpijn. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik bijgedragen aan een betere maatschappij? Dus ik denk dat die behoefte er echt is.
Nee, maar mijn vraag is, kan men het ook?
Nou ja, de vraag, ik denk dat heel veel mensen dat prima kunnen, alleen de vraag is welke ruimte je in de organisatie...
Zowel in tijd als in bevoegdheden.
Bevoegdheden, aandacht, ruimte, welke er gegeven wordt.
Ja.
Ik denk dat daar de essentie in zit.
Zit het er misschien ook in, en dat denk ik allemaal niet zelf, want ik heb ook even met René hierover gepraat en die heeft ook al wat dingen aangedragen, dat het er maar zit in dat je eigenlijk... kijk, hoe meer je een idee probeert te vangen in werkinstructies, regels, protocollen, wat dan ook, hoe meer misschien ook de geest uit de fles gaat. Hè? Dus dan stolt iets misschien in regelgeving, terwijl de gedachte daarachter oorspronkelijk best aardig was. Dus, dus moet je misschien ook in de omkering daarvan ook niet weer op een wat hoger abstractieniveau die grenzen en die regels aangeven en daarmee ook meer ruimte geven aan professionals om daarbinnen in de geest van de gedachte de oplossing te zoeken. Maar goed, daar komt ook meteen dan bij het vraagstuk van... ja, niet, kan iedereen dat? Hè? Want misschien dat op een gegeven moment zo vaag wordt... dat medewerkers denken, ja, wat moet ik hier nu doen? Ik krijg helemaal geen handvatten.
Klinkt toch iets te weinig vertrouwen in het gemiddelde niveau van collega's. Ik denk dat mensen dat prima kunnen. Alleen, je moet daar wel met elkaar... Ja, dat is natuurlijk het aantrekkelijk van regels. Die zijn ook duidelijk. Op het moment dat je regels gaat oprekken en er ontstaat meer ruimte...
Ja.
Ontstaat er ook meer vrijheid. En het gaat er dan wel om dat je met elkaar die vrijheid invult. Wat kan wel, wat kan niet? Hoe kun je sommige dingen wel uitleggen als je meer ruimte pakt? En sommige dingen niet. Waar ligt de nieuwe grens dan?
Ja.
Dat is natuurlijk het aantrekkelijk van regels. Die grenzen zijn zo duidelijk. Ja. En die ga je hiermee wel oprekken.
Dat is een beetje de verslaafdheid aan de duidelijkheid, zeg maar. Zou je
nou ja,
zeggen,
dat maakt het leven wel voorspelbaar. Dat heeft ook zijn aantrekkelijke kanten.
Ja. Ja. Oké, okay, nou de oplossing.
Nou, volgens mij hebben we die al gegeven. Ik dacht dat je aan de samenvatting ging beginnen.
Nee, dit was allemaal nog oorzaken. Maar René heeft ook al een voorzetje gedaan. Hij zegt van we moeten eigenlijk als zorgen dat leiders vooral elke keer terug mensen blijven inspireren met de vraag. Wat was het probleem? Wat maken wij beter nu? Voor wie?
Mm-hmm.
Dus maak het verschil en doe dat samen. Niet alleen intern, maar ook met buiten. En dat eigenlijk vooral leiders heel erg bezig zijn met continu dat laden en dat ook misschien wel coachen en faciliteren. Dus minder regels op een hoger abstractieniveau en leidinggevende die eigenlijk de mensen continu aansporen om in de geest van de gedachte de oplossing te zoeken.
Ja, volgens mij zit hij daar heel erg in. Ik zou wel kunnen formuleren iets minder denken vanuit regels en risico's en iets meer denken vanuit richting ruimte en rekenschap. Want dat laatste is natuurlijk wel belangrijk, hoe meer ruimte je krijgt, hoe belangrijker het ook is om daar wel verantwoording over af te leggen. Hoe maak je dan je afweging. Hoe maak je je keuzes? Als je, die
je moet achteraf kunnen uitleggen waarom je keuzes hebt gemaakt.
Ja.
Ik verwijs ook even naar de podcast met Christine Bronda, die destijds in ieder geval gemeentesecretaris van Groningen was. Ja. Daar hebben we het ook veel over,
zeker,
dit soort dingen. Dus die is ook leuk, denk ik, om nog eens, als je hierin geïnteresseerd bent, over terug te luisteren. Maar die pleit ook heel erg voor leidinggevenden die ook af en toe mensen stimuleren om te durven buiten de lijntjes te kleuren.
Zeker.
En moet u niet de hele dag doordoen, dan kom je ook in een probleem. Hè? Maar is het zo simpel? Is het een kwestie van leiderschap goed neerzetten en regels opheffen?
Nee, zo simpel is het niet.
Nee,
en dat heb ik van het interview met Christine ook wel. Het is uiteindelijk wel inspireren en voortleven. En hopen dat je daar elke dag een stap in zet.
Oké, als ik nou me even probeer te plaatsen in de luisteraar, hè, dan denk ik van, dit wist ik allemaal al.
Dat zou kunnen. Ik hoop dat er ook luisteraars zijn die denken, ik ben toch weer een stapje verder gekomen in waar ik die ruimte moet zoeken.
Maar wat vind jij nou zelf het meest spannende van wat we gezegd hebben?
Het meest spannende zit uiteindelijk in waarom word je als organisatie zo gedwongen je zo te richten op het beheersen van risico's en het volgen van regels. Welke ruimte voel je om daar op een andere manier te kijken? Welke ruimte voel je om meer naar maatschappelijk effect en minder naar het navolgen van de regels?
Ja. En dan sluit ik af met een uitspraak, een quote waar René mee kwam in zijn toelichting op zijn vraag. Er is niks zo ongelijk als ongelijke situaties gelijk behandelen.
Dat vind ik een hele mooie afsluiter.
Dat is toch een mooie afsluiter, hè?
Zeker.
Oké, tot de volgende. Waar gaan we de volgende keer over hebben?
Samenwerken in de keten.
Leuk, ik kijk ernaar uit.
Ik ook.